Wij willen beginnen met wat afkondigingen. Namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Morgen tweede paasdag gaat om 10:00 uw eigen predikant, dominee Gea van der Brink, voor in de dienst waarin 11 mensen openbare geloofsbelijdenis zullen afleggen. Zondag 15 april. S'morgens om 10:00 dominee Bea Dubbeldam en s'middels om 16:30 kandidaat G.A. van Asperen. Zaterdag 14 april is er gebedskring om 19:00 in de consistorie. In verband met de beleidingsdienst morgen, tweede paasdag, worden er veel gasten verwacht. Om parkeeroverlast zoveel mogelijk te voorkomen vragen we u uw auto op het kantorenpark Rivium te parkeren. Ongeveer 5 minuten lopen. U kunt op de site de looproute volgen. Dienst ter offerande. Eerste collecte is bestemd voor de opleiding van de predikanten. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Hartelijk in uw liefde aanbevolen. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Wij zingen van Psalm 21 en daarvan de versen 4 en 5. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen. Van dezelfde psalm, psalm 21 en daarvan het 13e, het laatste vers. Wij doen eerst met elkaar belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. De ontvangenis van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Bij de opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Samen bidden. Majesteitelijke Heere, mogen wij uw heilige naam groot maken. Wanneer wij samen deze bijzondere feestdag mogen vieren. Een feestdag die eigenlijk elke zondigde is. Uw opstandingskrachtdag. En Heere, zou er een voortreffelijke leerstuk van de kerk zijn. En als de kerk in deze ondergaande wereld, in deze wereld die midden in de dood ligt, in een wereld waar niemand is die God zoekt, ook niet tot één toe, waarin geleerd mag worden die boodschap van uw woord, dat Christus in zijn opstanding de dood heeft overwonnen. En dat alle machten van de dood aan uw voeten liggen. En daarover mogen we samen nadenken. Maar de opstanding van u, o Christus, is niet te denken zonder uw kruis. Aan uw kruis is niet in te denken zonder het open graf. Want wie is daar opgestaan op die paasmorgen? De gekruiste. U, o Christus, die nedergedaald zijt in onze ellende. Tot zonde gemaakt. Neergedaald in de volle dood. In zijn verschrikkelijke omvang. En in die weg van uw lijden en sterven, onder Gods toorn, hebt u volkomen betaald. U hebt de prijs betaald, die alleen betaald kon worden door de Zoon God. En in de opstanding hebt u bewezen, dat u al die doodsmachten van zonde, Satan, hel, hebt overwonnen. En dat u het leven ligt. Maar ook het kruis mogen we niet indenken zonder uw opstanding. Want u zijt gestorven als de overwinnaar. U zijt ingegaan al in de dood als degene die volkomen betaald had, alles volbracht. En daarom kon de dood u niet meer houden. Overgeleverd om onze zonde. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En hier nu gebruikt u de prediking om zondaren op te roepen. Om zondaren heen te leiden naar de gekruiste Christus. Omdat we leven uit zijn bloed. En dan van al onze zonden en schulden, met al onze nood en ellende, de troost ervaren. In uw bloedwonden. Om met u te sterven. En met u te leven. Heere, maak het waar bij ons allen. Geef elk onder dat onmisbare geloof. Vanuit uw woord. En juist in de oefeningen van het geloof. Worden wij levenslang een leerling van uw woord. Maar dat hoe lang hoe meer verstaan. Dat wij midden in de dood liggen. Hoe langer meer te verstaan en te beleiden. Dat we een totale zondaar zijn. Hoe langer hoe meer. Niets meer van onszelf te verwachten. Ook hoe lang hoe meer hij u, o Christus, te benodigen. Om alles alleen in u te zoeken. U zei op de opstandingsmorgen tegen die vrouwen. Door de mond van die engel. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Het waren te wensen, heren. Dat zo heel de kerk daarmee vol zat. Met jongeren. Met ouderen. Die het leven in zichzelf niet meer kunnen vinden. Maar verlegen zijn. Om u te kennen. Om in Christus gevonden te worden. Om toe te nemen de kennis. Van hem. Die blank en rood is. Die de manier draagt boven 10.000. Ik weet. O heren, wat is dan een troost? Wat zijn alle strijd de moeite van het leven? Wat is dan een troost? Als we hier met onze neus gedrukt worden op dat oude zondagsbestaan van u, van ons. Mogen weten dat u van ons afweet. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Hij is hier niet. Hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. O Heer, daar moeten wij het van hebben, van uw woord. En zo zijn we ook in dat middaguur samen, hier in de kerk, bij uw woord. We hebben zo nodig bij het luisteren. En bij het verkondigen van uw woord. De onmisbare bediening van de Heilige Geest. Immers een natuurlijk mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze moeten geestelijk worden onderscheiden. Ontwaak noordwind. Kom zuidwind. Doorwaai ons hof. Ons hart. Ons verstand. Ja, alles. Omdat wij meer en meer sterven aan alles van onszelf. Om dat wondige geheimnis te kennen. Mede levend gemaakt. Dood door de zonde misdaden. Maar levend gemaakt met Christus. Heere, zo leggen we ons gebed aan het begin van deze dienst voor u neer. Bij het luisteren, bij het spreken. Geef ons de onmisbare bediening van de Heilige Geest. Wees met ons allen. Met heel de gemeente. Met de kinderen, de jongeren. Met de ouders in de opvoeding. Met de ouderen. Zij die merken in het oude worden de afbraak van het leven. Van het aardse leven. Heere, laat het ten dagen van uw ouderdom. Dat dat licht gekend worden van uw genade, uw troost, uw ontferming. Wees met de zieken. lichamelijk zieken, met de psychisch zieken. Ook dat laatste kan zo drukken en zo neerdrukken, zo uitzichtloos zijn. Heer, in alle moeite van het leven, bent u het die niet altijd die zorgen wegneemt. Juist naast al die moed en de zorgen, legt u genade, uw troost in Christus. De man der smarten verzocht in krankheden, wees met de rouwende onder ons, weduwe, weduwnaars die weet hebben wat het is. Om een geliefde op het graf te hebben. Heer, we leggen ze alle voor u neer vanmiddag. Bijzonder is gevraagd om voorbeden te doen voor zij die werkzaam zijn bij het onderwijs. Dat is een bijzondere taak als we als ouders onze kinderen toevertrouwen aan hen die onderwijs geven. Dat zij het mogen doen in gehoorzaamheid aan uw woord. En hier aan alle kanten wordt veel in de maatschappij ingeperkt wat betreft het christelijk geloof en ook het christelijk onderwijs. Maar dat ze toch staande mogen blijven. Om zo onderwijs te geven bij uw woord en uit uw woord. En hier is ook sprake van staking onder politiepersoneel. Wat moet een christenpolitie? Leven bij het woord. En leven uit het woord. En dan is het toch niet geoorloofd. Om zomaar het werk neer te leggen. Maar mogen ze ook deze zaken brengen voor uw heilig aangezicht. O hier is ook schud heel onze maatschappij op haar fundament. Onze maatschappij ontchristelijkt. Onze maatschappij is christelijk. Wij bidden u, Heere. Gedenk ons met onze kinderen. En misschien ligt het probleem wel bij de kerk. Dat we te weinig leven uit uw woord. Laat ook in Nederland uw kerk staande mogen blijven. In uw woord en bij uw woord. Heere, wees al met onze overheid. Ons koninklijk huis ook in die moeitevolle dagen. U weet ervan, Heer. We denken aan het werk van de zending. En laat uw woord wereldwijd verkondigd worden. Uitziende naar de dag van uw wederkomst, uw volk Israël. Neem een deksel weg en breng het tot geloof in Christus. Mogen we zo ons gebed aan het begin van de dienst voor u neerleggen. Hier staan en zitten wij. Arme zondaar. We hebben niets, Heere. We hebben helemaal niets wat u kunt aanbieden. Alleen een verzonderd bestaan. Maar tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Mogen wij zo vanmiddag eten en drinken van uw genadespijzen. Dat bidden we u, om Christus wil. Amen. De schriftlezing vinden wij vanmiddag in het Evangelie aan, naar de beschrijving van Marcus. En we lezen gedeeld uit het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 16. En wij beginnen te lezen bij vers 9. Marcus 16 te beginnen bij vers 9. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapten degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante dan 2 van hen, daar ze wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het de anderen, maar ze geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar ze aanzaten. En verweten hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En hij zei tot hen, gaat heen in de gehele wereld. Predik het evangelie alle creaturen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.
Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Wij willen stilstaan bij de versen 15 tot en met 18. Laten we die paar versen nog een keer lezen. De versen 15 tot en met 18, waar we lezen hoe de opgestane Christus tot zijn discipelen zegt, en hij zei tot hen: gaat heen in de gehele wereld. Predik het evangelie alle creaturen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen, en dan is het dat ze iets dodelijks zullen drinken. Dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. Toen Christus opstond, was het ene deel van zijn werk gereed. En wat was dat eerste deel van zijn werk? Het verdienen van de zaligheid. Ik bid u, laat dat diep tot je doordringen. U of ik verdienen de zaligheid niet. Wat je ook probeert en welke gestalte ook hebt en waar je op rust. Christus heeft het verdiend, maar dan ook volkomen. En vriend, als het nou volkomen is, wat moet u er dan aan toevoegen? Weet je wat zalig worden is? Als een totale zondaar, een onderwerp van Christus. En van vrij genade. Maar ja, daar zit niemand om verlegen. Nou word je misschien boos op me, maar het is toch zo, hè? Wie zichzelf kent, moet daar amen op zeggen. Want er is niemand die God zoekt, ook nu tot één toe. En dan het wonder van dat tweede werk. Waar Christus gelijk mee begonnen is. Hij kon om zo te zeggen als ware niet wachten. Hij stond op toen het nog nacht was. Waarom? Wat hij nou verdiend heeft, gaat hij uitdelen. Catechisme zegt zo mooi, wat hij verdiend heeft door zijn sterven, dat gaat hij deelachtig maken. Dat is zijn tweede. Hij zoekt zondaren op. En hij maakt dat wat hij verworven heeft door zijn kruislijden, deelachtig door zijn opzoekende liefde. Nou, daar gaan we vanmiddag over nadenken. Daar spreken deze paar versen van. Thema van de preek is de prediking van de paasevangelie. En hou dat nou vast. Het verwerpen van de zaligheid en het toepassen van de zaligheid ligt allemaal in de handen van Christus. Nu vanmiddag bijzonder dat tweede. Het paas, de prediking van de paasevangelie. Laten we dat kort langs vier gedachten doen. We letten eerst op de predikers. Ik zeg het maar gelijk, dat zijn hele vreemde predikers. Daar komen we zo wel achter. De predikers. Tweede, het evangelie. Want dat is onze schat. Ik hoop ook dat jullie schat is. Het evangelie, dat moet gepreekt worden. Ten derde, het vraagt geloof. En tenslotte, letten we dan even op die tekenen. En ik heb lang geaarzeld hoe ik dat zou noemen. Maar laat ik het maar zo noemen. De bevestiging. Dus dat gaan we overdenken vanmiddag. De prediking van de paasevangelie. We letten op de predikers. We letten op het evangelie. We letten op het geloof. En tenslotte op de bevestiging. Voor we dat met elkaar gaan doen. Dan gaat u uw gave geven voor de dienst des Heren. En we gaan samen zingen van Psalm 25. Loutere goedheid, liefde koert. Het vijfde vers. En wie heeft lust de Heren te vrezen? Psalm 25, 5 en 6. Wij zingen na de prediking van Psalm 87, de versen 3 en 4. Na de prediking, Psalm 87, 3 en 4. Wanneer wij gaan onderzoeken, gemeente, aan wie Christus deze opdracht geeft om de wereld in te gaan het evangelie te brengen, dan stuiten we op een hoogst opmerkelijke zaak. Ja, ik geef het u toe. Het zijn de discipelen. De 12 bijzonder die Christus geroepen heeft. 3,5 jaar hebben ze met hem omgegaan. Ze zijn de oren en ooggetuigen van alles wat Christus gesproken en gedaan heeft tot aan zijn opstanding toe. Ze zijn uitgezonden 2 aan 2. Ja, om het evangelie te prediken in het land Israël. Ze kregen macht om duivelen uit te werpen en zieken te genezen. Ze worden apostelen genoemd. Een bijzonder ambt. Want u weet allemaal dat de kerk gefundeerd is op het fundament van de apostelen en profeten. Maar moeten deze mensen nou de wereld ingaan om het evangelie te preken? Moet de kerk nou gebouwd worden op de prediking van deze mannen? Wij komen ze in dit schriftgedeelte tegen in de gestalte van ongeloof. Van blindheid. Van hardheid van het hart. Ik zou zeggen, als je dan mensen uitzoekt om de wereld in te gaan en het evangelie te spreken, zoek dan enthousiastelingen. Niet waar? Die de handen uit de mouwen steken en vol geloof van Christus en... Maar mensen die hier uitblinken in ongeloof. In onwetendheid. Als je zo terugbladert in het evangelie naar het voorgaande hoofdstuk, dan is ons daar verteld hoe Christus aan het kruis stierf. Dat was toch wel bijzonder. U hebt ongetwijfeld wel eens bij het bed van een stervende gestaan. Uit hoofden van een ambt heel vaak. Vaak met moeite kunnen ze nog iets zeggen. Krachten ontbreken, energie is er meer. Je probeert de laatste woorden die fluisterend worden gesproken op te vangen. Maar Jezus stierf, hij sprak met grote stem. Dat is wonderlijk of niet? Dat onderstreept gelijk het heel bijzondere van zijn sterven. Zijn sterven, gemeente, was een wilsdaad. Zijn sterven was een offerdaad. Hij ging zelf vrijwillig de dood in. We lezen Johannes 10, daarom heeft mij de Vader lief. Omdat ik het leven afleg om het op mezelf weer op te nemen. Niemand neemt het van mij. Ik leg het van mezelf af. Ik heb macht, dat betekent ik heb de bevoegdheid om het af te leggen en wederom te nemen. Met grote stem, opdat heel de wereld het zou weten. Was de boodschap. Wilt u ooit zalig worden, gemeente, dan moet je het hebben van de gekruiste Christus. Ja. En buiten de gekruiste Christus is geen leven. Kan niemand voor God bestaan. En dat wonder. Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Het was een vlak veld tussen God en zijn vader. Tussen hem en de vader. Zonde verzoend. Als burger rechtvaardigd, de toren weg, de schuld weg, en vol vertrouwen legt hij zijn levensgeest en ziel in de handen van de Vader. Zo ging hij heen. En zo hier in dat gedeelte wat wij samen gelezen hebben, in het 9e vers, neemt als ware Marcus de draad weer op. Die Christus die aan het kruis stierf. Christus ging de volle dood in. In de totale ontwrichting. De volle dood heeft hij doorleefd, haar lichaam en ziel in de totale eenzaamheid en godsverlating. Maar diezelfde Christus die stierf. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg op de eerste dag van de week. Ja. Hij stierf als overwinnaar. En daarom kon de dood hem niet houden. Zeer vroeg, het was nog nacht. De laatste nachtwaken, de zon was nog niet opgegaan. En straks als de zon opgaat, dan ontwacht heel die stad Jeruzalem. Een leven komt in volle gang, maar de herder gaat voor. De herder gaat voor de kudde uit. Terwijl het nog nacht is en de zon nog niet opgaan is, staat hij op. Gemeente, dat is een van de meest verheven leerstukken van de kerk. De opstanding van Christus. Ten derde dagen wederom opgestaan van de dood. Ja, wat een wonder. Wat een wonder dat ze weerga niet kent. Dat een wonder nog groter dan de schepping. En in dat wonder, dat openbaart God wie hij is. Oh jawel, ik lees in de Bijbel heel veel van opwekkingen uit de dood. Denk maar aan die zoon van de Sunamitische. Denk aan de zoon van de weduwe van Sarfat. Denk aan die man die daar begraven werd in het graf van Elisa. Het dochtertje van Jairus. Wie denkt niet aan de Lazarus die uit de dood is opgestaan, opgewekt. Maar al die voorbeelden die ik noem, die zijn uit de dood opgewekt, om zo te zeggen aan deze kant van de dood. In het zondige bestaan, in het verloren bestaan. En ze zijn daarna nog gestorven. Maar Christus stond op aan de andere kant van de dood. In een onvergankelijk en onverderfelijk leven. Waarin hij totaal heeft overwonnen. Zonde, hel, Satan, dood. In dat eeuwige onvergankelijk leven. Hij schudde de banden van de dood van zich af. In dat wonder openbaarde God wie is. Die God, die het volk Israël uit Egypteland geleid heeft. Ik ben de Heere uw God. Ik heb je uit Egypteland uitgeleid. Die vader, op die paasmorgen, wekt zijn zoon uit de doodsbanden op. Wat betekent dat? Dat de vader niets meer te eisen heeft. Alles is voldaan. Zijn toren is voor eeuwig gestild. De schuld verzoend. De volle zaligheid verworven. Totaal alles was door Christus voldaan. Daarom wekte de Vader hem op uit de dood. En Christus stond in eigen kracht op. Als mens gestorven in zijn godheid met die goddelijke kracht, stond hij op uit de doden als de overwinnaar. En hij stond op door de kracht van de Heilige Geest. Hier heb je het wonder van God die enig en de liefde God. En als Christus op die paasmorgen uit de dood opstaat, is het de eerste dag van de week. Ja. We laten onze zonde niet afpakken. Ja. We hebben al zoveel moeten inleveren in Nederland. En bereid je er maar voor, dat gaat door hoor. Waarom? Het is voorspeld in de schrift. We zijn in het einde dagen. Nog even en Christus komt terug. De maatschappij zal totaal ontchristelijk en achristelijk worden. Bereid je er maar voor. Ja. Hoogst aangrijpend. Maar die kostelijke zonde, houd hem alsjeblieft in ere. Pasen is maar één keer per jaar, maar zondag is 52 keer per jaar. En juist die zondag spreekt ons van de overwinningskracht van Christus, van zonde, dood en hel. Hoe zou je anders ooit zalig kunnen worden als Christus in de dood was gebleven? Alsof die paasmorgen de hemel niet was opengegaan. Weet u wel? Daar kwam die engel. Toen die engel de aarde aanraakte, beefde de ganse schepping. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij liep op het graf toe, wentelde de steen af. En hij liet Christus de volle ruimte, die stond op in het eeuwige, onvergankelijke leven. U en ik, wij liggen midden in de dood. U en ik, wij ademen de dood uit. U en ik, wij kunnen niet anders voortbrengen dan de dood. Hoe kun je zalig worden door het geloof in die levende Christus? U heeft hij medelevend gemaakt. Is Christus je dierbaar? Heb je hem nodig? Heb je streep gehaald door alles van jezelf? En is er een honger en dorst? Ach, dat ik hem kennen. Om in hem gevonden te mogen worden. Als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op de eerste dag van de week. Ja. En ik zei, het eerste werk heeft hij gedaan. De zaligheid verworven. In de catechisme staat zo mooi, hij heeft dus opstand in de dood overwonnen. En waarom? Alles wat hij verdient heeft wil hij uitdelen. Hij heeft voor zijn kerk gedaan. Hij heeft voor verloren zondaren gedaan. En al die vruchten wil hij deelachtig maken uitdelen. En hoe gaat hij dat doen? Ja. Hij wil dat deelachtig maken. Dat u en ik erin zouden kunnen delen. Wat is dat zalig worden? Dat ik af mijn totale zonde een onderwerp ben van wat Christus heeft verworven. Een voorwerp die uit hem bediend wordt. Ja. Hij heeft de gerechtigheid verworven, dat is de schuldvergeving. Hij heeft de heiligheid verworven, het nieuwe leven. Hij heeft de eeuwige heerlijkheid verworven. Zo ligt alles in hem. En om nou in die vruchten van Christus te mogen delen, staat je op om dat tweede werk te gaan doen, zeiden we. En hoe gaat u dat doen? Ja, door de prediking. En daar heeft hij zijn 12 discipelen voor, zijn 12 apostelen. En achter die 12 apostelen, allen die de loop der tijden geroepen worden om het evangelie te gaan verkondigen. Maar eerst die 12. Hier dan de 11 en straks komt er één bij. Goed, dat laten we even rusten. Maar ja, nou gaat hij die 11 wel uitzenden, want zij krijgen de opdracht om te prediken. Kerkfunderend werk. Gemeente, u en ik, wij moeten het met die prediking van de apostelen doen, met het woord, en ze gaan de wereld in om dat woord te prediken. Maar ik zei al, en dat is hoogst opmerkelijk. Wij komen ze in dit gedeelte tegen in het ongeloof. Ja. We zijn om zo te zeggen stuk gelopen op het kruis van Christus. We hoopten, we dachten, we wensten. Wat was hun leven verbonden aan die brug? Wat was alles in die brug? Maar met zijn dood was alles voorbij. Ze begrepen het niet, ze verstonden het niet. En er gaat opgestaan naar Christus. Eerst zijn discipelen tot geloof brengen, om ze dan straks uit te zenden de wereld in, om het evangelie te prediken. Om zo te zeggen, doe dit via een omweg. Ja. En waar begint hij? Bij die vrouw. Bij Maria Magdalena. Ja. Hij is eerst verschenen aan Maria Magdalena. U weet het wel, die vrouwen die in die vroege morgen naar het graf gingen. Graf leeg. Boodschap van die engel. Hij leeft. Hij is opgestaan. In alle haast gaan ze de stad door om dat aan de discipelen die her en der verspreid verkeren te vertellen. Peter Johannes die hollen naar het graf, u weet het. Dan gaan ze heen. Maria Magdalena blijft alleen achter. Maar nog wat vrouwen, Maria, de moeder van Jacobus en Jozef.
Vorig jaar heb ik er op paas over gepreekt hier. U weet dat nog wel. Wat een wonder, nietwaar, Maria. Meester, mijn Heere, mijn Koning, mijn God. Wat is dat ogenblik geweest? Kan ze begrijpen dat ze hem aanraakte, vast wilde houden. Mijn Heere, mijn Koning, mijn God. Alsjeblieft niet aanraken, want mijn werk is nog niet klaar. Ik moet er opvaren, ik moet nog veel doen. Maar ga het wel vertellen aan mijn discipelen. Want die hebben het nodig. Ja. Hier is helemaal gericht op die discipelen. En Maria gaat heen. U begrijpt. Heer, je heeft niet voor niets Maria Magdalena uitgekozen. Weet jij waarom niet? Waarom heeft Heer Jezus Maria Magdalena uitgekozen? Zeg jij dat eens? Nou, in eigen persoon straalt ze de goddelijke macht van Christus uit. Ze was in de greep van 7 duivelen. Hij heeft ze uitgeworpen. Nou ja, als nou zo'n persoon die uitstraalt de macht van Christus bij de discipelen komt, dan moeten ze toch geloven of niet? Had je gedacht? Echt dat Oosters, hè? Dat Oosters, die laten hun emoties gaan. Ze zwaaien met de armen, ze maken misbaar, ze schreeuwen, ze huilen, ze wenen, rangen, klacht. Want hun meester is dood en met de dood van Jezus is alles voorbij. Ze zijn diep aan het rouwen. Zoals ze gehad hebben met de dochtertje van Iris, weet je niet? En dan komt Maria Magdalena binnen dat Jezus leeft en ze geloven het niet. Kun je niet begrijpen? Nee, kun je niet begrijpen? Nee. Kun je niet begrijpen als ze niet geloven? En Jezus had een heleboel keren verteld. Ik zal geworpen worden. Ik ga lijden, ga zeggen. Maar ik zal opstaan. Ik zal opstaan. Hij heeft een heleboel keren verteld. Maar ze geloven het niet. Ja. Dan zit hier nog iemand. En dat is zelfs nee. Twee uit die kring van de discipelen. Waarschijnlijk uit de bredere kring. Verwar ze niet met de emmersgangers. Maar uit de bredere kring. Lopen de twee zomaar buiten op het veld te wandelen. Ze spreken druk over alles wat er gebeurt. Wij hoopten, wij dachten. En ze zijn stuk gelopen met het kruis, met de dood van Christus. Is alles in de dood geëindigd en het is voorbij. U kent dat wel in je eigen leven, denk ik. Het is niet altijd dag, hoor. Je kunt soms zo geestelijk in het donker lopen en zo geestelijk in de strijd dat je nergens meer bij kunt. En is alles kwijt, alles verloren. Eén deze dagen kom ik nog om. Ja. En dan zoekt de opgestaande Christus die twee wandelende discipelen op. Hoe? In een andere gedaante. Weet je niet, net als de die berg der verheerlijking. Petrus, Jacobus, Johannes waren erbij. En de goddelijke glorie straalde eruit. Zo verschijnt hij in zijn goddelijke glorie. Straalt eruit. En zo openbaart hij zich, staat er. Dat doen we anders dan verschijnen. Ja. En dan gaan die twee discipelen gaan ook de anderen opzoeken. En ze vertellen dat natuurlijk. Daar zit Johannes. Daar zit Petrus, Jacobus. Oh ja, ja. Ze herinneren zich dat natuurlijk, hè. Dat hebben ze op die berg der verheerlijking ook meegemaakt. Hoe Jezus daar in die andere gedaante was, die stralende goddelijkheid. En toen ze de berg afgingen, heeft Jezus gezegd, nog niet vertellen, hoor. Dat mag je pas vertellen als ik weer opgestaan ben. Hoor je Johannes? Hoor je Petrus wat waar is? Ze geloven het niet. Dat is toch aangrijpend, hè. Schuiven zomaar weg. Ja. Nou, gemeente, aan het einde van die dag. Ik kan natuurlijk niet alles vertellen, want het gaat om wat hier Marcus zegt. Zoek Jezus het dan zelf op. Ja. Zo aan het einde van de dag. Ze zijn zo bij elkaar. Ze zitten daar aan de maaltijd. En dan komt Jezus binnen. We weten uit een andere evangelie. Zo door de gesloten deuren. Maar laat dat even rusten. Dat gaat het niet om vanmiddag. En wat doet Jezus? Ja. Zoals een hemelse medicijnmeester. Eerst maar de ziekte openleggen. Hier zijn geestelijk zieke mensen. Hier zijn geestelijk zieke mensen. Die de grip zijn van ongeloof. Van het de schrift niet verstaan. Van blindheid. Van hardheid. Ja. Ze verstaan het Oude Testament niet. Ze verstaan het onderwijs van Christus niet. Ze verstaan helemaal niets van het kruislijden. De woorden over de opstanden komen niet bij hen op. Ongeloof, hardheid, onkunde, geestelijke zieken. En Jezus komt binnen gemeente en er ligt gelijk de kwaal open. Daar staat, hij verweet hun ongelovigheid en harte dus harte. Omdat ze niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. Boodschap van Maria Magdalena weggeschoven, boodschap van die vrouwen weggeschoven, boodschap van die twee mannen weggeschoven. Ze hebben het onderwijs van Jezus, hebben ze weggeschoven. Dat is bedrog, dat ongeloof. Onverstandig, blind, hart is hard. Geen enkel geloof hier. En zo zit ze vast in die greep van die duisternis. Kun je nou begrijpen? Dat Jezus deze mannen uitzendt om het evangelie te gaan preken. Kunt u dat nou begrijpen? Dat Jezus deze ongelovige mensen, die in de greep zijn van die onkunde, van die blindheid, dat harde hart. En alsof het geloof maar niet doorkomt. En ze zitten in het donker. En ze bestaan er niet van. En dan gaan jullie nou de wereld in. En dan gaan jullie nou maar het evangelie preken. Kunt u dat dan begrijpen? Vind je wonderlijk? Ik zou er drie dingen van willen zeggen. Als het mag. Kijk. De Heer zendt het evangelie de wereld in. En we weten allemaal dat dat woord der prediking vrucht voorbrengt. Maar weet je wat je nou leert? Ja, kijk, dat zijn deze discipelen, zijn eenvoudige mensen. Zijn ook helemaal ongeleerde mensen. Ze hebben nooit één letter geleerd. Ze zitten ook hier vast in de banden van de ongeloof. En dan gaan zij preken, ze gaan het woord verkondigen en de Heer zegent het. Ja. En de Heer zegent het zo rijk, dat in uw prediking velen tot geloof komen. En weet je hoe dat komt? Dat ligt dus niet aan de waardigheid van die predikers. Want er ligt bij die predikers geen waardigheid. Ze zijn ongeletterd, ze zijn ongeleerd, het zijn eenvoudige visserslieden. Ze zitten hier in de banden van het ongeloof en de blindheid. En als dan toch door de prediking mensen tot geloof komen, ligt dat aan de waardigheid van het woord en aan de kracht van het evangelie. Dat is de eerste les. Ja. Dat is de eerste les. Nooit denken dat iemand tot geloof en tot bekering komt vanwege de waardigheid van een leraar of een prediker. Het ligt alleen aan de kracht van het woord. Dat is de eerste. Daarom vind ik het altijd zo'n heerlijke plaats op te preesten. Ook een plaats met duizend vrezen, maar daar gaat het even niet over. Dat is voor mij persoonlijk. Maar je kruipt weg achter dat woord. Want ik doe het niet hoor. Ik kan mezelf niet eens bekeren. Ik kan mezelf niet eens tot geloof brengen. Laat staan u. Maar het woord. De waardigheid van het woord in de handen van de Heilige Geest. En daarom zei Luther, gooi het woord er maar in. Het tweede. Kijk, ik herinner u aan die mooie tekst uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus, die maakt het af. Het is een kracht Gods tot zaligheid. Nou, dat zie je bij de discipelen. Door de kracht van het evangelie zijn die banden van het ongeloof gebroken. Is hun verstand verlicht. hebben ze toch het evangelie leren kennen door de kracht van het evangelie. En straks bijzonder als het Pinkster wordt door de Heilige Geest. En als zij nou gaan preken, dan zijn ze het levende bewijs. Hoe zijn wij tot geloof gekomen? Hebben we niet zelf gedaan. Dat is de kracht van het evangelie in de handen van de Geest. Zie je? En als u nou wenst zalig te worden, verwacht het dan van het woord. In de krachtige bediening van de Heilige Geest. Ja. Daarom vind ik die Psalm 25 altijd zo mooi. U toch ook of niet? Vind je dat geen mooi versje? Heere, maak eens af. Maak mij uw wegen door uw woord en geest. Dat moet je dan hebben. En er zou een donker zitten in de banden van het ongeloof. Het woord en de geest. Zo door dat evangelie zijn ze zelf tot geloof gekomen. En zullen ook mensen aan wie het evangelie gepreekt wordt tot geloof komen. En nog een derde zaak. Waarom zendt God nou deze discipelen uit? Die zo geestelijk ziek zijn. Zo geestelijk zwak. Klein geloof, zwak geloof, ongeloof. Dingen die verstaan. Hard. Nou, dat zijn de beste dominees. Dat zijn de beste predikers. Weet je waarom? Kijk, preken is niet alleen de Bijbel uitleggen en het evangelie brengen. Maar preken is al geestelijke leiding geven. Pastoraal bezig, ook op huisbezoek. En die kwalen leven in de gemeente. Ik kan echt niet mee met die moderne trend. Ach, dat het geloof vanzelfsprekend is en ze zijn allemaal gelovig. En, nou, dat spreekt me helemaal niet aan. Weet je waarom? Ik kijk ook de gemeente rond. Dat leeft ook hier. Steek je hand naar een eigen boezem. We lijden allemaal in geestelijke kwaal. Wat kun je al last hebben van het ongeloof? Oh, dan leef je erbij. Zeg, Heer, ik begrijp het niet. Ik versta het niet. Die onkunde. Wat heb je last van het harde hart? Er stuit dat woord op af. Dat zijn die geestelijke kwalen. Alsof dan zit je in de kerk en je hoort het woord. En het hart schreeuwt naar de Heer. En ja, waar is dat geloof? Ik heb het niet. En ja, dan zit je vast in die banden van het kleingeloof. Van die twijfel, van die aanvechting, van die strijd. En dat harde hart kun je meekrijgen. Begrijp je nou waarom God juist deze discipelen uitzendt? Die kennen ook die geestelijke kwalen, het eigen hart. Die kennen ze. Daarom is het ook goed voor een prediker. En ook goed voor een ouder die huisbezoek doet. Dat hij geoefend is in die eigen geestelijke kwalen. En dan ga je naast de mensen staan met ook die vragen en die strijd. Om zo te proberen vanuit het woord geestelijke leiding te geven. Ja. Zo kom ik ook hier vanmiddag te proberen. Voor mensen die ook niet weten hoe ze geloven moeten. Waar mensen ook vastzitten in die banden van het ongeloof, de onkunde en dat harde hart. En hier is een prediker, hier zijn predikers die weten dat van binnenuit. Kijk, en dan ga je het verwachten van het woord. En dan ga je het verwachten van de kracht van het evangelie. En dan ga je het verwachten van de Heilige Geest. Die leidt in alle waarheid. Mooi, hè? Vind je mooi, vriend? Kijk, nou mag je het evangelie leggen naast al je kwalen. Naar al die geestelijke strijd. En de kracht van het evangelie gaat de banden van het ongeloof verbreken en van de onkunde. Dan leidt ons naar Christus toe. Genoeg van de eerste gedachte. Welke opdracht krijgen ze van de opgestane paaskoning? Nou, het evangelie moet gepreekt worden. Want juist door die prediking worden zondaren gelokt om deel te krijgen aan de weldaad die Christus heeft verdiend. Hij zei tot hen, ga heen. Weet je waar dat al begonnen is? Moet je even kijken naar het 11e vers en het 12e vers. Naar het 10e vers, 10e. Maria Magdalena is geroepen. Dan staat in vers 10 deze heen gaan. Daar begint het al. We moeten heen gaan de wereld in om het evangelie te verkondigen. Dan gaat ze naar de discipelen en dan zegt Christus tegen de discipelen. In vers 15, gaat heen. In de gehele wereld.
predik het evangelie alle creaturen.
Vindt wonderlijk. Ik zei, die discipelen zijn een keer 2 en 2 uitgezonden om het evangelie te preken. Toen zei de Heer, alleen in het Joodse land blijven, niet naar de Samaritanen, niet op de weg der heiden. Maar dat is nou voorbij. Heel de wereld. Hij zond ze heel de wereld in. Naar Mexico, naar Mali, naar Rusland, naar Kranenseveer, naar Oostburg, naar Siberië, heel de wereld. De Heer houdt zich nu niet beperkt tot het Joodse volk. Nee, hij breekt heel de wereld in. Hoe staat het ook in Johannes 3? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die zijn eigen wereld, zijn eigen schepping. En nou is er 1 taak te doen. Dat is de enige taak die verricht moet worden door de kerk. Het evangelie heel de wereld in brengen. En als bij alle volken gebracht is, dan komt Jezus terug. Verlang je naar die dag of niet? Wanneer komt hij terug als het evangelie overal gebracht is? Heel de wereld. Elk creatuur. Hier staat dan alle creaturen. U weet, in de grondtekst staat elk creatuur, elk schepsel. Elk schepsel heeft dit onderwijs, dit evangelie nodig. We worden hier op onze plek gezet, elk schepseltje. Dat zijn we allemaal, dat is ieder mens. Ja, we zijn gevallen schepselen, we zijn verloren schepselen. We zijn totale zondaren. We zijn zwakke, ellendige, zondige mensenkinderen. Elk schepsel, gevallen schepsel, verdorven schepsel. Dat is iedereen. Of je nou koningin bent of timmerman. Of nou de rode loper voor je uitgegooid wordt of je zit in de gevangenis. Of je nou net kerkmens bent of je leeft midden in de wereld. En je gaat hier naar de Kuip om die voetbalwedstrijd mee te maken. Mag natuurlijk niet. Maar we zijn allemaal een schepsel. Iedereen die in de kerk zit. Een gevallen schepsel, een verloren schepsel. En er moet aan ons allemaal een wonder gebeuren. Een wonder van wederbarende genade. Anders is het voor eeuwig verloren. En nu zie je wel, de brand, de liefde God drie enig. En weet je, wat van zo'n schepsel te zeggen is, er is niemand die God zoekt, ook niet tot twee toe, maar God zoekt zondaren. Dat is het wonder. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Hier staat een brandende Christus, van liefde, heel de wereld. Elk schepsel, iedereen kan zalig worden. Hij slaat niemand over. Ja. En als je niet zalig wordt, is jij geschuld. En als je wel zalig wordt, is pure genade. Heel de wereld. Elk schepsel. En ga nou heen en predik het evangelie. Geef houtjes met dat op de preek toe. Het evangelie. Het evangelie. Je moet er thuis maar eens nakijken. Daar is Marcus mee begonnen. Ik heb hier wel eens over gepreekt, heel uitgebreid. Marcus is daarmee begonnen, hoofdstuk 1. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Nou, dat evangelie van Jezus Christus, dat is die blijde boodschap van Jezus Christus. Het evangelie. Waarvan Jezus Christus de inhoud. Die in deze wereld gekomen is. Hij is vlees geworden. Hij is tot zonde gemaakt. Heel zijn leven op aarde was lijden. Was toorn dragen, was verzoenend. Bijzonder aan het eind van zijn leven is Christus ingegaan in die volle dood onder de eeuwige toorn. Hij dronk de drinkbeker van de eeuwige toorn. Wat heeft Christus eraan? 2 dingen. Hij heeft de wet volmaakt gehouden in een dadelijke gehoorzaamheid. Plaats bekleedde voor u en mij. Hij heeft de volle toorn gedragen, zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Ze heeft hier alles volbracht. Hij heeft de schuld gedragen, die is verzoend. Hij heeft de wet voor mij volbracht. En die wet is volkomen door hem volbracht. Zo ligt in Christus de gerechtigheid, in Christus ligt de heiligheid. Nou, dat evangelie. Wat wordt er dan nog van ons verwacht? Stel je voor, gemeente.
om nou zalig te worden als er iets van mij verwacht wordt. Nou is dat bij eeuwig kwijt. Moet je het nog wat doen? Het evangelie van Jezus betekent, die zoete borgermiddelaar heeft de volle toorn gedragen, God verzoend. Hij heeft ook de wet voor mij volbracht. In hem ligt gerechtigheid, in hem ligt heiligheid, de volle zaligheid. Nou, dat evangelie, dat moet gepreekt worden.
Ga de wereld in.
Ja. Ik heb het al een paar keer gezegd, mag ik nog één keer zeggen. Wat is nou zalig worden? Ik ga er zo wat dieper op in. Dat ik als een totale zonde nou uit die borg en middelaar mag leven. Ja. Dat evangelie. Nou ligt de volle schuldvergeving in Christus. En weet wat ook zo'n wonder is? Ja. Een aantal jaren terug waren mijn vrouw en ik, ik had een vrije zondag en heb ik eens bij een andere kerk, die doet dat als meer. En die preek ging over de heiligmaking. Ja, ik moest zo heilig leven, ik moest zo heilig leven, ik moest dit doen, ik moest dat doen. En zo moest ik heilig leven. En we gingen de kerk uit, ik was doodmoe. Ik denk, ja, dan ben ik toch ook moe, zeg. Want we moeten allemaal niet veel, ik moet zo heilig leven. En ik weet dat het moet allemaal, maar ik kan het niet. En je moet het allemaal doen. Je moet er doodmoe van, of niet? En weet je wat het zo heerlijk is? Dat evangelie, die borg heeft het gedaan. Jezus Christus heeft het gedaan. En dan mag ik met mijn zonde rusten in Christus. En ik mag ook in de weg de heiligheid rusten in Christus. Hij is mijn heiligmaking. En hij is mijn schuldvergeving. Hij is mijn zaligheid. Dat evangelie. Voor ellendige verloren zondaren. Die niks anders kunnen doen dan alles verknoeien. Predik dat evangelie. Elk creatuur. Hoor je het nou? Hoor je het nou? Laat het eens tot je doordringen. En gemeente, waar gaat het nou om? Nou, dat je dit evangelie gelooft. Eenvoudig, hè? Ja. Want dat staat, hè? Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Ja. Het gaat om het geloof. Nou wordt hier ook gesproken van dopen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn. Ja. Het mag de meesten die mij vele jaren hebben meegemaakt bekend zijn dat ik de kinderdoop buitengewoon hoog acht. Het is mij altijd een vreugde geweest om kinderen te mogen dopen. En dat bij die heel jonge baby'tjes God al komt met de belofte van zijn verbond. Ja, we hebben echt geen overdoop nodig. Hè? Daar moeten we verre, verre van ons houden. Kinderdoop is zo bijzonder. Maar ik heb toch een vraag. Als je nou gedoopt bent en je kent het geloof niet. Dan ben je nog voor even verloren. Hè? We leven er wel zijn morgen. Het was toch een heerlijk moment als die jonge mensen belijdenis mogen doen. Mag je eens kijken, altijd dankbaar voor zijn. Zo in mijn loop van mijn ambtelijke leven, honderden jonge mensen, die beleiders hebben gedaan. En vooral in deze maatschappij, waarin meer en meer men zich van het geloof radicaal afkeert, waar de kerk afkalvert. Mag je dankbaar zijn dat er jonge mensen zijn die beleiders doen. Ik vraag het uit liefde hoor. Maar als je nou beleiders doet en je kent het echte geloof niet. Er zijn wel beleidende leden die toch het echte geloof niet kennen. En dan? Het is natuurlijk heerlijk, gemeente, als de tafel van het verbond staat aangericht. Heilig avondmaal. Mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank. En je hebt misschien wel eens aangezeten, maar als je het geloof niet hebt. Ik wil maar zeggen, de nadruk ligt niet op die dood. En de nadruk ligt niet op die belijdenis. En de nadruk ligt niet op het avondmaal. Hoe dierbaar ook. Maar waarop valt wel de nadruk? Die geloof zal hebben. Die zal zalig worden. Het gaat, ja, het op het scherpst van de mes. Of zalig worden. Of verdoemd worden. Staat hier. 7 van 2, hè? Ja. Ik las dat een artikel in de krant van die zoon van Overheem. Ik heb Overheem gekend op de Veluwe. Maar als je dan zo'n artikel van die zoon leest, dan ga je huilen, hè? En het gebeurt zoveel dat kinderen afwijken en hele andere gedachten krijgen. Maar het is of behouden worden. Als eeuwig thuis, eeuwig bij de Heer. Of eeuwig buiten. Dan moet je zelf het doemvonnis dragen. Zelf de toorn dragen tot in eeuwigheid verloren. Jongens en meisjes, vaders en moeders, dat is de ernst. Speel er niet mee. Of behouden. Of verloren, ligt niks tussen. Ja. En ik kan straks, als ik voor de rechterstoel kom, niet zeggen, ja, maar ik ben gedoopt, hoe belangrijk ook. Ik kan ook niet zeggen, ja, ik heb avondmaal gevierd, hoe belangrijk ook. Ik kan niet zeggen, ja, ik blijf dus gedaan, hoe belangrijk ook, hoor. Bestaan erop. Het komt op één ding aan. Geloof. Die geloof zal hebben, zal zalig worden. Wie niet geloofd heeft, voor eeuwig verdoemd. Dat is de ernst. Dat zegt die Zoeterborg hier. Ik heb ergens gelezen bij in een commentaar en daar houd ik het maar bij. En dan ga ik er verder niet op in. Die tot geloof zal komen, die zal zich laten dopen. Maar zeker gedoopt hebben niet altijd het geloof. En zo is het ook. Het accent ligt op het geloof. En laat ik het nou maar heel eenvoudig zo zeggen. Wat is nou geloof? Gemeente, dat je ondergedompeld wordt in het woord. Want als God in je leven komt, ga je van het woord houden. Dan word je leerling van het woord. Dan word ik in het woord ondergedompeld. Dan ben ik een levenslang een leerling van het woord. En weet je wat je dan gaat leren in het woord wie ik ben? Wie God is in zijn heiligheid, zijn majesteit. Wie ik ben, ik heb tegen u alleen gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ja. Gaat dat later over? Wel nee. Dat ga je steeds dieper leren kennen. Dat wordt steeds aangrijpender. Hoe meer je van Christus leert, hoe groter zonde je wordt. Hoe smartelijker de zonde. Dat ga je leren in het woord. Maar in dat woord rijst dan Christus op. Als de weg naar de Vader. Als de verzoenende liefde. Om nou te rusten in die bloedwond. Om op te wassen de kennis van Christus. Dat is het geloof. Persoonlijk. In de oefening. Ja, ik wil het toch iets moeilijker zeggen als het mag. Ietsje moeilijker. Maar het is Bijbels, hè. Paulus zegt één plant in de gelijkmaking van zijn dood. En één plant in de gelijkmaking van zijn opstanding, van zijn leven. Dan is de dood van Christus mijn dood. Dan is het leven van Christus mijn leven. Dan leer ik elke dag sterven. Steeds meer mijn dood sterven. Dan mag ik leren dat Christus mijn dood gestorven is. Maar dan ook met hem leven. Met hem opgewekt. U heeft zijn medeleven. Gemeente, ken je dat geloof in de beoefening? Dat is als een arme zondaar bedelen aan de troon der genade. Zijn arme zonde aan de voeten van het kruis. En drinken uit de stoken zijde van Christus. Die stroom van leven, van water en bloed. Daar drink ik mee zalig. Dat is geloof. Niks van mij. Alles uit Christus. Ja. Word je echt makkelijk zalig, vind je niet? Ja. Dus neem dat nou mee naar huis. Accent ligt niet op je doop. Accent ligt niet op avondmaal. Accent ligt niet op lijn. Hoe mooi het ook is, hoor. Maar stel jezelf nou de vraag. Onderzoek jezelf nou. Ja, zie je nou. Ben ik nu in dat geloof? Ja. Niet dat ik het geloof zo in mijn zak heb, hoor. Maar dat zijn die oefeningen. Om elke keer weer mijn schuld te blijven. De zaligheid te zoeken in Christus. Ja, en nog één keer hoor. Dat wil ik nog één keer zeggen. Anders ga ik naar huis. Dan ben ik niet helemaal gerust. Het is of verloren. Of behouden. Zult u zich haasten? Geloof is dat je je knieën buigt. Je schuld beleidt. En opziet aan Christus. Om alleen in hem gevonden te worden. En in hem ligt het eeuwig behoud. Geef mij Jezus. Want buiten Jezus geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En staat er nog bij. Degenen die geloof zullen hebben. Zullen deze tekenen volgen. Worden wat tekenen genoemd. Even kort. Ja. Ik heb nog eens even nagekeken. In de nieuwe Bijbelvertaling. Maar die zet ons op het verkeerde spoor. Ja, een nieuwe Bijbelvertaling zet ons op het verkeerde spoor. Daar staat degene die tot geloof gekomen zijn. Die herken je aan deze tekenen. Alsof elke gelovige deze tekenen moet hebben. Nou, dat staat er niet. Dan ben je op het verkeerde spoor. Ja. Kijk, dan gaan de discipelen, dan gaan de wereld in. Die gaan het evangelie preken. En er komen mensen tot geloof. En nou, binnen die kring zijn ook tekenen, er staat die volgen, die begeleiden de prediking, zij vergezellen de prediking. Die tekenen horen niet zozeer bij een gelovige, maar die tekenen horen bij de prediking van het evangelie. Dat staat er. Ja. Anders zou elke gelovige deze tekenen moeten hebben. En als je die tekenen niet hebt, dan ben ik dus geen gelovige. Dan sta je op een verkeerd spoor. Ja. Ze volgen, ze vergezellen, ze begeleiden die prediking. Als de discipelen die wereld ingaan, ja, die heidense wereld, dan moet iets van dat evangelie uitblinken. Dat mensen als het ware toch tot geloof zullen komen. Het zijn dus tekenen die zeggen iets van de heerlijkheid van het evangelie. En de heerlijkheid van Christus. En even kort. Wat is dan de heerlijkheid van het evangelie? Als de heerlijkheid van Christus moest kijken. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, dat betekent. Het zijn tekenen. Hè? Die wijzen niet naar die gelovigen. Maar ze wijzen naar Christus. Ze wijzen naar de heerlijkheid van het evangelie. Duivelen uitwerpen, dat betekent. Christus heeft de duivelen overwonnen. Hoor je? Ik heb zoveel last van die aanvechting. Hij heeft overwonnen. Met nieuwe tongen zullen ze spreken. Dat betekent heel eenvoudig. Ze gaan allerlei talen spreken. Frans, Duits, Engels, Mexicaans, Spaans. God doorbreekt alle taalgrenzen. Straks op de nieuwe aarde. Zijn ook die taalgrenzen weg. Is het één taal? Ja. Slangen zullen ze opnemen. Ja, nu is vaak de natuur nog gevaarlijk. Maar in dat koninkrijk Gods niet meer. Dat is de natuur niet meer gevaarlijk. Dat is vrede. Of niet bang meer te zijn voor een slang of voor een aardbeving of noem maar op. Ja. Al zullen ze iets dodelijks drinken, het zal er niet schaden. Nu kan iemand je vergif toedienen in deze wereld. Maar in dat koninkrijk Gods niet meer. Er is geen vijandschap meer. Op kranken zullen ze handen leggen. Hier worden we nog ziek. Straks in het koninkrijk is geen ziekte meer. Kijk, dat is de prediking van die tekenen. De rijkdom van het evangelie. De bevestiging van Gods koninkrijk. Hoor je? Kijk, hier leven we nog in deze gebroken wereld. Maar wie door het geloof in Christus mag zijn, dan is in hem de duivel overwonnen. Taalgrenzen zijn weg in hem. In hem is de natuur niet meer vijandig tegenover mij. In hem is alle vijandschap weg. Ja. In hem is geen ziekte meer. Hier nog in het begin van wel. Maar straks op de nieuwe aarde. Geen Satan. Geen vergif. Geen vijandschap meer. Geen ziekte meer. Daar is God alles. En dan een kijkgemeente. Dat willen die tekenen zeggen. We stralen de rijkdom van Gods koninkrijk uit. Ja. Als ware om ons te dringen. Ik heb één vraag. Wat is er op tegen om nou die borg te zoeken? Wat is er op tegen? Eens kijken naar de rijkdom. is de duivel overwonnen. Hij heeft de ziekte overwonnen. In hem is de vijandschap weg. In hem breekt dat eeuwige koninkrijk uit. Kijk, daar is geen zonde, geen ziekte, geen dood, geen duivel meer. Nou, dat evangelie, dat gaat de wereld in. En als dat overal gepredikt is, dan komt Christus terug. En dan gaan we elkaar weer ontmoeten. Jong en oud, we zullen elkaar weer straks tegenkomen bij de rechterstoel van Christus. Ja, en dan komt de prediking terug. Het evangelie komt terug. Wat zal de Heer dan om ons vragen? Heb je het geloofd? Bij de ronde gebogen? Heb je de avond opgezegd? Heb je aan mij toevertrouwd? Was je leven in Christus verklaard? Kijk, daar gaat het om. Dat ze straks sterven gaan. En we gaan God ontmoeten. Gemeente. Dan valt alles van mij weg. En dan is het er maar op dat Christus is. En zeg je op. Mijn nieren. Vlammen zeer. In mijn schoot. Ik zal God ontmoeten. En geen vreemde. Zalig worden is het eenvoudigste wat er is. Want Christus heeft alles gedaan. Kom, lever je wapens in. Buig je knieën. Beleid je schuld. Om nou op te zien naar de gekruiste en opgestane Christus. Dan zingt mijn ziel. Jezus. Uw verzoenend sterven. Dat blijft het rustpunt van mijn hart en van u. En van u. Amen. dank u wel, Heere, dat u ons gaf om deze eerste paasdag hier op deze plaats weer uw woord eens te mogen verkondigen. Waar we zoveel malen uw woord hebben mogen uitbrengen. En we willen van u, Heere, zegen het. Dat evangelie, daar gaat het om. Waarvan de grote inhoud u bent, o Heer Jezus Christus. Dat getuigt van genade, vrije genade. En als ook het wonder, u eist geloof en u werkt het geloof. En dat is het grote. Tja, wat u van ons vraagt, dat we het u zelf geven. En wat van ons nodig is, dat we het u zelf werken. En zo bidden we van u, Heere. Werk bij ons allen. Dat geloof. Wie geloof zal hebben, die wordt zalig. Wie niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Dat is ook weer de ernst. Heren, wij bevelen elkander aan u aan. Blijf met deze gemeente. Werk en woon hier. Gedenk haar predikant met zijn gezin. Wij bevelen hem aan u, de Heere, aan. Gort hem aan met de kracht des Heilige Geestes. En geef ook morgen een goede dienst. Al die jonge mensen die hun jaarwoord zullen geven. En Heere, dan mogen ze zichzelf toch wel afvragen. En we hebben dat ook in alle liefde proberen te prediken. Onderzoek uzelf nauw. Ja, zie je nou. Of gij in het geloof zijn. Heere, geef ze dat. Geef ze dat uit genade. Geef ons dat allen. Heere, dan blijven in onszelf een arme zondaar. Want verder komen we niet. Maar dan wordt u, o Christus, al rijker. En al heerlijker. Om alles in u te vinden. Uw naam. Moet we hier ontvangen. Heere, dat is het wonder. Laten we dat tegen elkaar te zeggen. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij is ook van mij gezien. Amen. Wij zingen nog ten slotte van Psalm 118, de versen 11 en 12. 118, 11 en 12. We gaan een huis ontvangen met een biddend hart.
De zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u vrede. Amen.